Zo, hallo lieve allemaal. Eindelijk weer een nieuwe podcastaflevering. Ik vind het echt superleuk dat je luistert. En ik weet dat er ook een aantal trouwe podcastluisteraars zijn. Maar als je nieuw bent, welkom bij Pakje Fris. Dit is een podcast basically over stoppen met drinken. Maar ook alles eromheen en mentale gezondheid. En de afgelopen afleveringen, daar vind je heel veel tips en inzichten als het gaat om alcoholvrij leven en het stoppen met drinken. Er zijn zelfs mensen, heb ik wel eens teruggekregen, die door alleen al het luisteren van die afleveringen helemaal gestopt zijn. Nou, ik vind dat echt super bijzonder en heel erg leuk. Maar deze aflevering gaat iets anders zijn. Het is een persoonlijk verhaal. En het is eigenlijk een verhaal die ik al heel lang met jullie wil delen, maar wat nooit echt het juiste moment voelde. En dat komt doordat het altijd een beetje beladen voelde. Ik vond het ook lastig met dit verhaal. Ik wilde zeg maar niet mensen voor de schenen schoppen. Zeg je dat zo? Voor je schenen schoppen? Laat ik het zo zeggen, ik wilde niet dat mensen het vervelend zouden vinden dat ik dit deel. Ja, inmiddels ben ik op een punt dat ik me heel goed voel. Ik ben ook best wel lang in therapie. Dat heeft niet per se alleen hiermee te maken hoor. Maar ik voel me heel rustig. En ook als ik denk aan dit verhaal en dit wat ik al langer wil delen, voel ik me eigenlijk heel rustig. En dat vind ik een goede indicator dat het een mooi moment is om het te delen. Omdat ik dan ook niet praat vanuit een soort bewijzen. Of nou ja, dus het, voor mijn gevoel zit er niks tussen in mij en jullie en het verhaal. Dus ik kan het gewoon vertellen zoals ik het heb beleefd. En dat lijkt me gewoon een goed uitgangspunt. En de reden dat ik dit wil vertellen is dat het eigenlijk de reden is waarom ik gestopt ben met drinken. Er zijn eigenlijk meerdere redenen naast elkaar waarom ik gestopt ben, maar dit is wel echt de allergrootste aanzet geweest. En omdat het best wel een persoonlijk en kwetsbaar verhaal is, voelde het altijd een beetje dat miste of zo. Dus ook in de dingen die ik op Instagram deel en de dingen die ik belangrijk vind, daar past dit verhaal, dat hoort er heel erg bij. Dat heeft me heel erg gevormd. En doordat jullie, zeg maar, de volgers van Pakje Fris dat niet weten, voelde het altijd een beetje van, ja, je mist zeg maar een stukje van het waarom. En dus ik vertel het niet omdat ik het gevoel heb dat dat moet of zo, maar meer dat het dan voor mijn gevoel wat meer compleet is. En dat ik er ook, ja, misschien uiteindelijk ook wat vrijer over durf te praten en kan praten. Nou goed, even voor degenen die me niet kennen. Ik ben Eline, ik ben 34 jaar, ik woon in Utrecht. Ik heb net een heel leuk busje gekocht die ik helemaal wil gaan ombouwen tot minicamper. Ik ben leerkracht in groep 3-4 en dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik geweldig om te doen. En daarnaast ben ik 2,5 jaar geleden gestopt met drinken. En in diezelfde periode heb ik ook een opleiding gedaan. Een 2-jarige hbo-opleiding tot holistisch therapeut. En dat is ook naast het lesgeven een grote passie van mij. En nou ja, inmiddels doe ik dat ook dus door coaching. Één op één, op dit moment vooral één op één, met Pakje Fris. Nou goed, en ik ben dus 2,5 jaar geleden gestopt met drinken. En daarvoor ja, dronk ik bij vlagen veel en dan weer wat minder. Maar laten we over het algemeen zeggen dat ik wel minimaal 1 keer per week dronk. En dan vooral in het weekend en dan ook best veel. Ik vond alcohol gewoon echt een ontzettend leuk middel. Ik genoot er heel erg van. Ik dacht dat ik het heel lekker vond. Kan ik me nu trouwens niet meer voorstellen. Maar nou ja, ik had mijn eigen wijnboer en ik hield van Sambuca en ik maakte mijn eigen limoncello. Nou, bier maakte allemaal niet uit. Ik vond het heerlijk. En nou ja, voor mij paste dat ook heel erg. Dat hoorde gewoon heel erg bij het leven en bij het uitgaan en uit eten en vakanties, weekendjes weg, zondagmiddag, verjaardagen. Nou, voor je het weet, hoort het eigenlijk heel erg bij je leven. En En nou ben ik niet per se heel erg gestopt op een mega dieptepunt. Misschien dat ik dat ook nog wel deel een keer hoe dat proces van stoppen ging. Maar in dit verhaal gaat het vooral heel erg om de aanzet en de reden, de grote overkoepelende reden, waarom ik eigenlijk op een gegeven moment besefte dat ik geen alcohol meer wilde. En dat moment was 26 mei 2020, een woensdagmiddag. En dat is eigenlijk het moment dat mijn hele leven veranderde. Ik zie soms zelfs, het klinkt misschien een beetje heftig, maar ik deel mijn leven bijna een soort in tweeën. Dus ik zie mezelf als iemand voor die periode en iemand erna. Omdat, kijk, ik ben natuurlijk gewoon dezelfde persoon. Weet je wel, ja, ik ben gewoon hetzelfde. Alleen het heeft me wel heel erg gevormd en het heeft me vooral heel erg dingen doen laten inzien. Op dat moment had ik een relatie van ongeveer, volgens mij iets van 3,5, 4 jaar, zoiets. En we hadden gewoon een hele intense, leuke, fijne relatie. We woonden al best wel lang samen, gingen snel samenwonen. En we hadden heel erg dezelfde interesses, dus we hielden allebei heel erg van geschiedenis en waren gewoon heel erg nieuwsgierig en open naar de wereld toe. We waren echte kunstliefhebbers, gingen graag naar musea, we hielden van reizen. We hadden heel erg ook een soort gezamenlijke vriendengroep en de families met elkaar, dat ging heel leuk. Dus ik kijk daar heel erg positief op terug, althans op die aspecten van de relatie. Er waren ook een aantal dingen die gewoon wat moeilijker waren. En waar ik nu op terugkijk van, nou ja, dat ging eigenlijk ver, ver, ver over mijn grenzen heen. Ik ga daar, nou ja, wegens ook privacy redenen zal ik daar niet te diep op ingaan. Maar laten we het zo houden dat de relatie heel erg twee kanten had. En in onze relatie speelde alcohol en soms ook drugsgebruik speelde ook wel een rol. Was best wel veel aanwezig. We hielden daar allebei heel erg van. En ik moet ook zeggen dat ik wel ook daar best wel in meegenomen werd. Dus hij dronk ook behoorlijk veel en ik ging daar ook heel erg in mee. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik daar... ik heb daar natuurlijk compleet en voor de volle 100% mijn eigen verantwoordelijkheid in. Maar je hebt dat gewoon bij sommige mensen. Die steken net precies dat ene vuurtje bij je aan, wat je dus eigenlijk al in je hebt, om, nou ja, nog meer de beest uit te hangen en erop uit te gaan en meer te drinken en toch ook op zondag nog even een borreltje en toch nog even de stad in en terrasje en noem maar op. Nou goed, even terug naar die 26 mei 2020. We waren net gaan samenwonen, overigens in het appartement waar ik nu ook woon. Superleuke plek, we hadden heel veel geluk gehad er ook mee. En alles moest gedaan worden, de vloer en het verven en allemaal vrienden die hadden ook geholpen. En het was eigenlijk alsof de wereld aan onze voeten lag. En we hadden het ook over kinderen. Ik heb een enorme kinderwens en nou ja, daar fantaseerden we ook over van hoe dat zou zijn. En ja, het was gewoon volle kracht vooruit. Tot dus die dag. Het was dus een woensdagmiddag en ik kwam nietsvermoedend thuis. En ik zag zijn laptop stond open, geklapt zeg maar op de bank. Op die laptop zag ik een WhatsApp-gesprek openstaan. Ik zag bovenaan een naam staan en dat was van een vrouw die ik niet kende. Dat was geen vriendin of zo, of familie, of noem maar op. En ik voelde ergens van, hey, dit klopt niet helemaal, of daar is iets mee aan de hand of zo. Dus ik klikte op het gesprek en toen opende ik het en eigenlijk was er één afbeelding te zien met een tekst. Dat was eigenlijk het eerste wat ik gelijk zag. Ik opende het en die afbeelding was een echo. Dus ik zie het nog heel erg voor me, de zwarte achtergrond met, ja, nou ja, jullie weten hoe een echo eruit ziet. Dat je dus in het wit, zeg maar, het kindje ziet zitten. En de tekst die erbij stond was van, ik weet dat je niet een actieve deelname, of dat je niet actief wilt deelnemen in de vader zijn voor dit kind. Maar, weet dat ik dat de echo, dat ik die heb gehad. dat alles goed is. En nou ja, dat wilde ik je even laten weten. Nou ja, en nog steeds merk je misschien dat het niet helemaal soepel, dat ik niet helemaal soepel uit mijn woorden kom. Dat ik heb nog steeds, als ik hierover praat, ik weet niet. Het was op dat moment natuurlijk, ik weet niet. Het maakt nog steeds dingen los. Het is niet dat ik er nou heel erg nog om moet huilen of zo. Maar de zwaarte van dat moment en hoe dat was, dat is gewoon onvoorstelbaar. Als het ware stortte gewoon van het een op ander moment mijn leven in, letterlijk. En het gekke was ook dat, dat is ook wel weer het mooie van hoe een mens in elkaar zit. Het was eigenlijk te veel voor mij om te bevatten. En wat er gebeurde was dat ik gewoon eigenlijk niks meer voelde. Dus en achteraf gezien vertelde iemand mij van, nou ja, dat is eigenlijk bijna een soort emotionele shock. Dat je gewoon eigenlijk niks meer, ja, er gebeurt gewoon niks. Alsof je een soort robot bent. Je voelt niks meer. Je denkt ook niet meer na. Eigenlijk, ja, valt alles gewoon even helemaal stil. En natuurlijk, ergens achter in mijn hoofd wist ik van, oké, dit is niet helemaal goed. En ik weet nog dat ik mijn zusje ook appte met een screenshot van, hey, haha, kijk nou eens wat ik lees. Nou, en toen kwam zij er ook meteen aan en eigenlijk begon het toen pas heel langzaam binnen te komen. En ja, er zat op dat moment maar één ding op en dat was dat ik het van hem moest horen. Want het was nog steeds niet helemaal werkelijkheid. Om van uit een WhatsApp-gesprek zoiets te lezen. Kijk, rationeel gezien is het natuurlijk heel duidelijk. Alleen je moet het gewoon van diegene horen. Dan pas is het echt. Ik wilde het echt uit zijn mond horen dat het realiteit was. Nou, hij was aan het werk. Ik heb hem heel veel gebeld. En uiteindelijk, ja, nam die op en begon die natuurlijk ook heel erg te ratelen. En ja, ik had het je al eerder willen vertellen en et cetera, et cetera. Het enige wat ik vroeg was, is het waar? Ben jij de vader van dit kindje? Is dat waar, ja of nee? Nou, en toen heeft hij dat toegegeven en ja, kwam die natuurlijk gelijk naar huis. Hebben we heel veel gehuild. Was één groot drama waar ik gek genoeg ook bijna niks meer van weet. Het enige wat ik nog weet was dat ik zei, ik had zo graag met jou een gezinnetje gewild. Ik dacht dat we dit samen zouden gaan doen. En dat was gewoon eigenlijk het enige wat ik nog uit kon brengen. En ja, ik weet dus ook, wij namen ook daarna natuurlijk afscheid. En hij is toen ook weggegaan. Hij is een tijdje ook bij vrienden, heeft hij toen geslapen. Maar daar weet ik dus gewoon helemaal niks meer van. Dat is zo bizar dat het dus gewoon, dat het bijna zo overweldigend is dat je dat gewoon, ja, een soort wist uit je geheugen. Ik weet ook, daarna weet ik ook niks meer. Dus ook niet van die avond of wat er toen gebeurde, toen hij weg was. De enige herinnering die ik nog heb, zeg maar de eerste herinnering die ik heb nadat dat wij uit elkaar gingen, was dat ik om, nou ja, wat zal het zijn geweest, 5:00 ochtends wakker werd. En ik keek op de klok op mijn telefoon en ik zag echt die secondenwijzer draaien. En het enige wat ik dacht was, hoe de fuck moet ik verder leven? Echt alles in mij dacht, ik weet gewoon echt niet hoe ik verder moet. Hoe moet ik dit doen? En ik wist bij wijze van spreken niet eens, hoe kom ik deze minuut door? Hoe kom ik dit uur door, laat staan überhaupt deze dag? En ja, ik kan het gewoon niet omschrijven hoe ik me toen voelde. Mijn lijf reageerde er ook fysiek heel heftig op. Ik moest heel veel overgeven. Ja, ik kon eigenlijk gewoon niet meer verder voor mijn gevoel. En dat heb ik nooit zo extreem ervaren. Ik ben op zich vanuit mezelf best wel positief ingesteld. En omdat ik best wel gevoelig ben, kan ik dingen ook heel diep voelen. Ook de moeilijke dingen. Maar zo, zo wanhopig heb ik me, of zo leeg, of zo van, ik weet het gewoon echt niet meer. Ik weet het echt, echt niet meer. Dat heb ik nog nooit gevoeld. En kijk, nu achteraf gezien, terugkijkend, denk ik, lieve schat van die 27 mei die niet meer wist hoe ze verder moest. Tuurlijk ging je verder en tuurlijk kwam het goed. Alleen op dat moment was alles wat ik dacht hoe mijn leven zou zijn en hoe mijn toekomst zou zijn en ook met wie dat was. Want mijn beeld van hem was natuurlijk ook van de een op de andere dag veranderd. Hij was ook van de een op de andere dag uit mijn leven. Maar ook wie hij was, weet je wel, er ging natuurlijk heel veel door mijn hoofd. Zij was ook inmiddels trouwens al 6 maanden zwanger toen ik erachter kwam. Dus wie hij al die tijd was geweest, dat was ook één groot vraagteken. Dus alles waarvan ik dacht hoe het zou zijn en hoe mijn toekomst zou zijn, was in één keer weg. Was er niet meer. En dat was gewoon een hele harde realiteit die ik moest gaan accepteren. En ik weet ook nog dat ik een filmpje keek van Russell Brand. Ik weet niet of jullie die kijken. Ik kijk niet meer echt dingen van hem of zo, hoor. Dus ik weet niet wat hij nu precies doet. Maar ik zal het even laten horen. En dat heeft mij heel erg, in die eerste paar weken heb ik dit filmpje gewoon heel vaak geluisterd om gewoon de realiteit te kunnen accepteren. En dat was dit.
Surviving a breakup is difficult because your imagined future disappears and you find yourself suddenly on a precipice. All of the dreams, all of the fantasies that you had with the other person now have to be undone. And you have to recognize that that reality that you constructed together will not be lived. I've been through painful breakups in my life and here is my advice to you on how to survive a breakup. One.
Nou ja, oké, dan gaat hij dus wat tips geven. Maar vooral die zin van je moet je gewoon beseffen dat dit niet geleefd gaat worden. Ja, dat heb ik gewoon heel vaak gekeken. Ik weet niet, ik had heel erg die reality check nodig. Ik voelde me natuurlijk ook heel alsof gewoon de grond, alle zekerheden die ik had, werden in één ruk onder me vandaan, zijn onder me vandaan getrokken. Dus zulke soort personen die dat gewoon heel duidelijk tegen mij zeiden, dat voelde ergens heel veilig. Nou ja, en die dag dat ik dus dacht dat ik niet meer verder kon leven, heb ik natuurlijk gewoon, nou ja, wat je op zo'n moment doet, of tenminste, wat ik op dat moment heb gedaan, is gewoon mijn ouders gebeld en gehuild en gezegd, ik weet het niet meer, ik kan het niet meer. Ik denk echt dat jullie me gewoon moeten ophalen, want ik weet niet meer hoe het moet. En nou, dat hebben ze heel lief gedaan. En ja, dan moet je toch weer verder leven. Ik heb denk ik wat zal het zijn voor een maand? Of laten we zeggen 3 weken. Ik denk dat hoe ik me toen voelde, dat zeg maar is hoe je je in een depressie kan voelen. En dat is gewoon dat je je eigenlijk niet meer een mens voelt. Je hebt geen emoties meer. Je voelt niks. Je kan niet meer lachen. En het vuurtje dat je had voor dingen is gewoon compleet weg. En het was zelfs zo dat ik, want ik ging ook denk ik na een week of zo ging ik weer aan het werk. Wat ik gewoon ook fijn vond, omdat ja, ook met kinderen werken. Het is toch ook een soort goede afleiding. Je gaat je gewoon, weet je wel, er is gewoon een ander soort doel waar je even op kan focussen. En ik weet nog dat ik ook in het begin heel erg tegen mezelf moest zeggen van oké, je hoort nu dit te zeggen. En je moet nu zo doen. En bij wijze van spreken bijna dat lopen was al dat ik in mijn hoofd moest zeggen oké, links, rechts, links, rechts. Gewoon echt alsof ik een robot was die ik heel rationeel aan het aansturen was. Ook in gesprekken van hey, hij maakt een grapje, nu moet je lachen. En het klinkt echt heel raar, maar ik denk ook dat, ja, weet je, je lijf zit zo bijzonder in elkaar. Je geest en je lijf en alles wat met elkaar samenwerkt. Dus ik denk ook dat hele proces, dat het gewoon op een of andere manier zo hoorde. En blijkbaar nodig was om dingen, ja, te verwerken of om ermee om te gaan. Nou, en na die periode van, laten we zeggen, diepte en donkerte en ook een beetje een soort leegheid. Dus terugkijkend was het bijna een soort helemaal een nulpunt van, ja, echt gewoon een periode van letterlijk niks. Ontstond er iets en dat iets was heel erg nieuw. En ik kan het niet in woorden omschrijven, maar er ontstond een soort van, ja, helderheid. Ik kreeg heel veel energie. En dit ging echt heel geleidelijk, hè? Dus dit ging niet van de een op de andere dag, maar laten we zeggen, over een periode van een paar maanden groeide dit. Dus ik voelde echt letterlijk, ik schilder ook trouwens, en ik weet nog dat ik toen ook dit beeld in mijn hoofd had en dit ook schilderde. Het voelde echt als een soort bloem die uit een soort rotte aarde heel erg aan het groeien was. En ook steeds hoger en een beetje, ja, alsof ik letterlijk aan het ontspruiten was uit een bloem, uit een stengel. En ik weet nog heel goed dat ineens heel diep van binnen, en dat kwam echt, dat was gewoon echt een spirituele ervaring. Dat voelde ik in elke vezel en in elke cel, voelde ik ineens heel sterk de vraag: wie ben ik? Wie ben ik? En ik denk dat ik me dat ook afvroeg, omdat er dus ook, ja, dat hele narratief wat ik in mijn hoofd had van, ik ben de vriendin van die. En ik heb die hobby's. En nou ja, dat hele verhaal wat ik eigenlijk had gebouwd, dat was ineens weg. Dus ik ging als het ware weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat ik me afvroeg van, ja, maar wie ben ik dan eigenlijk zonder dit alles? Is denk ik heel wezenlijk en heel fundamenteel. En vanuit die vraag ontstond er eigenlijk ook een soort helderheid en een overzicht. En eigenlijk ineens heel erg het besef van, ja, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen? Alsof het een soort hele extreme reality check was van, alsof er echt een hele grote vuist op tafel sloeg van, nou is het klaar. We gaan het nu even helemaal anders doen. En niet per se vanuit een soort woede of een wraak of een bewijsdrang of van, ja, ik laat jou wel eens even zien dat we het anders gaan doen. Maar juist heel erg vanuit zachtheid en vreugde en lichtheid. En ja, ik kan het gewoon bijna niet omschrijven. Maar echt van, ja, we gaan dit echt even helemaal anders doen. Dat aanpassingsgedrag is een hele natuurlijke reactie op hoe ik ben opgegroeid. Namelijk in een gecombineerd gezin, gescheiden. Nou ja, weet je wel, ook gewoon een beetje een hobbelige jeugd. En daaruit is gewoon een bepaald soort, ja, ben ik heel goed in aanvoelen wat anderen nodig hebben. En me daar ook heel erg naar gaan aanpassen. En die periode, dus die 26 mei, was eigenlijk het punt van, nu is het klaar. We gaan het nu even helemaal anders doen. En ja, dat die ervaring, ik heb het later ingevuld als een soort het spiritueel ontwaken. Dus dat ik daarvoor eigenlijk maar gewoon een beetje, ja, ik deed maar wat en ik leefde maar wat en ik zag het allemaal wel en het boeide me al niet zoveel. En eigenlijk stiekem vond ik mezelf ook niet zo heel erg leuk. En ja, het is natuurlijk pas achteraf, kijk, later ga je heel erg erin duiken van wat het dan is wie je bent en wat het dan is waarom je het gevoel hebt dat je je zo moet aanpassen. En hoe meer je daarin verdiept, hoe meer er natuurlijk naar boven komt. En uiteindelijk, na twee of drie jaar daarna pas, durfde ik aan mezelf toe te geven dat ik eigenlijk heel veel schaamte en schuldgevoelens bij me droeg. Doordat dat heel erg diep in mij zat, bepaalde negatieve kernovertuigingen, ja, ben ik me op een bepaalde manier gaan manifesteren in de wereld en gaan gedragen, die eigenlijk, ja, me bracht tot dat punt dat ik in die oneerlijke relatie zat. Omdat ik ook niet eerlijk durfde te zijn naar mezelf. Dat deed ik natuurlijk niet bewust. Maar onbewust zat er heel veel onder, heel veel verdriet en pijn, wat ik nooit heb durven te zien, of wat nooit eigenlijk de ruimte heeft gekregen om er te zijn. En dat heeft allerlei redenen. Wat ik toen ineens in dat dieptepunt, in dat nulpunt zeg maar, wel zag. En ik zag ook laatst, toen hoorde ik iets van... soms moet je hart breken om zich open te stellen of om open te gaan. Ja, zo achteraf gezien voelde dat heel erg zo voor mij. Dus het moest wel echt iets heel drastisch gebeuren om te breken, om open te gaan, om dingen te zien, om eerlijk te zijn naar mezelf, om me dingen af te vragen, om voor het eerst in mijn leven eens af te vragen van ja, wie ben ik dan eigenlijk? Misschien denk je wel een beetje van ja, wat heeft dit dan met het stoppen met drinken te maken? Nou ja, door alles wat er gebeurde en alles wat ik ervaarde en ik dacht ook soms bijna van ja, word ik gek of zo? Wat gebeurt er met mij? Hoe kan het dat ik me zo euforisch voel terwijl ik een half jaar geleden dat heb meegemaakt? Wat is dit? En het was natuurlijk ook heel moeilijk, want ik kon me aan heel weinig mensen relateren. Gelukkig ook maar. Gelukkig dat bijna niemand dit zoiets meemaakt. Maar ik kon natuurlijk niet vragen van hey, hoe was dat voor jou? En omdat het als iets heel dieps voelde, dus echt bijna een soort, nou ja, bijna. Het was wel echt een spirituele ervaring. En ik had daarvoor, ik ben christelijk opgevoed en ik las overigens wel Eckhart Tolle. Dat vond ik daarvoor al, vond dat voorheen al heel fijn om te lezen. Maar verder, ja, deed ik niet zoveel met spiritualiteit of dat soort dingen. Of ik wist daar verder niet zoveel van af. Maar dat voelde als zo'n spirituele ervaring. Ik voelde ook ineens heel sterk de verbinding met andere mensen. Bijna alsof ik ineens in een soort andere dimensie leefde. En ik leefde nog wel in de wereld. Maar ik kan het gewoon niet echt in woorden uitleggen. Dus je snapt misschien dat ik soms dacht van ja, ben ik nu gek aan het worden of ben ik aan het doordraaien? En toen had ik heel erg de behoefte om een soort gelijkgestemde te vinden. Dus ook om er met mensen over te praten. En nou ja, misschien ook niet per se mensen die hetzelfde hadden meegemaakt, maar wel die op een soort punt in hun leven zitten waarin iets verandert of waarbij ze openstaan voor om hun innerlijke wereld wat meer te ontdekken. En na wat googelen kwam ik bij de opleiding van Zoma als holistisch therapeut. En ik vond dat een hele fijne opleiding en heel kloppend ook voor dat moment. Omdat er vooral ook heel erg bij staat dat we heel erg ook aan de slag gingen met onszelf. En dat je eigenlijk ook alleen maar een goede therapeut kan zijn als je jezelf ook kent. Zodat er ook geen overdracht of tegenoverdracht ontstaat wanneer je iemand probeert bij te staan of probeert te begeleiden. Dus dat sprak me heel erg aan en volgens mij stond er ook iets bij van, ik had ook reviews gelezen van een aantal mensen die zeiden ook van, die stonden vaak ook wel op een soort keerpunt in hun leven of die hadden iets meegemaakt en dat gewoon die opleiding heel erg fijn was omdat je, nou ja, met mensen over bepaalde dingen kon praten. Het klinkt een beetje vaag, maar ja, je snapt wel wat ik bedoel. Het is wat anders dan werktuigbouwkunde bijvoorbeeld. Die opleiding was heel bijzonder, heel fijn. Ik heb daar hele lieve mensen leren kennen. We hebben onze diepste ervaringen, onze grootste schaamtestukken. We hebben alles met elkaar gedeeld. Onze diepste pijn en onzekerheden, onze vragen. En nou ja, het was een hele veilige en fijne groep. Nog steeds tijdens die opleiding dronk ik alcohol. En nou was het zo dat ik, dat het ook best wel eens voorkwam, want die opleiding was dan altijd op zaterdag. En ik heb denk ik een enkele keer op zondag een inhaalles gehad. Maar het kwam zeker wel eens voor dat ik gewoon met een kater in de les zat. Het was bij wijze van spreken dat ik op vrijdagavond een drankje nam, wat soms ook nog wel eens eindigde in een snuif. En ik de volgende dag in de meditatie zat en we het hadden over je derde chakra, bij wijze van spreken. En ik denk dat dat ook wel heel erg typeert wie ik ben. Dus dat ik aan de ene kant een hele diepe voeler ben die het heerlijk vindt om helemaal in het spirituele en helemaal daar in te zitten. Dat vind ik echt heerlijk. En aan de andere kant ben ik ook wel weer heel erg een feestbeest en hou ik gewoon van ook alles even loslaten, lekker laten gaan en Gewoon juist ook met hele andere dingen bezig zijn. En dat vind ik allebei gewoon heel erg leuk. Juist ook een beetje die balans. En ik denk dat ik al langer voelde ergens dat ik alcohol gewoon iets minder leuk vond. Maar dat juist dat hele proces van het leren van jezelf te houden zoals je bent. En dit klinkt ja heel basaal, maar daar gaat natuurlijk dat heeft heel veel aspecten en daar gaat ook heel veel tijd en geduld komt daarbij kijken. Ik heb overigens ook nog in diezelfde periode, maar dat is weer een heel ander verhaal, best wel heftig long covid gehad, waarin ik echt 6 weken helemaal niks kon. Dat is zeg maar weer het jaar daarop geweest. Was ook tijdens die opleiding nog, maar goed, dat is weer een heel ander stuk. Maar dat hele proces van lichtheid en die verbinding en die energie die ik voelde en die levensenergie die aan het stromen was en die kracht en ja, eigenlijk dat helemaal weer opnieuw gaan groeien en bloeien en weer het leven opnieuw vinden, dat het drinken daarbij een beetje een soort ja, slap aftreksel was van wat ik, hoe ik wilde leven. Dus het voelde een beetje krom dat ik me eigenlijk juist heel erg goed voelde. En dan ja, in het weekend of op vrijdagmiddag, bij de vrijdagmiddagborrel, drankjes nam om me dan maar, ja, wat is het, nog beter te voelen of zo. Of op een andere manier aangeschoten te voelen. Waardoor ik vervolgens de volgende dag me juist weer best wel slecht voelde door die alcohol. En me juist heel erg een beetje, ja, zwaar en ja, moeig en misselijk en die koppijn en chagrijnig en wat prikkelbaarder. Dat ik dat dan ineens voelde, terwijl ik eigenlijk mijn standaard was juist heel goed. Ja, dus het voelde bijna een beetje een soort onlogisch om nog te gaan drinken, juist omdat ik me zo goed voelde. En het duurde bij mij echt best nog wel een tijd hoor, voordat ik alcohol echt helemaal vaarwel durfde te zeggen. En ik denk dat er ook nog wel iets minder dan een jaar overheen ging waarin ik probeerde te minderen. Nou ja, minderen vond ik ook best wel lastig, want ik vind alcohol zo leuk. Ja, bij mij is het echt het liefst alles of niets. Ik kon prima ook wel een keer een paar biertjes drinken. Maar het leukste eraan vond ik echt het keiharde feesten en losgaan. En nou ja, eigenlijk het liefst, wat mij betreft, kon er geen einde aan zitten. Dus minderen was voor mij ook een beetje, ja, was het ook niet helemaal. En wat is dan ook minderen, weet je? Want ik kon me daar dan ook niet altijd aan houden. En dan voelde ik me weer heel schuldig. En ik moet je zeggen dat ik ook na 1 of 2 wijntjes al best wel, weet je wel, dat ook al een minder fijn gevoel was die volgende dagen, dan als ik gewoon helemaal niet had gedronken en me lekker helder voelde en goed had geslapen. En toen kwam uiteindelijk dus die vraag van ja, wat nou als ik helemaal ga stoppen? Tot die vraag van wat nou als ik helemaal zou stoppen? Waarom ga ik niet gewoon helemaal met alcohol stoppen? Dat hele proces daarvoor, dat is dus eigenlijk de reden, die hele transformatie waardoor ik gewoon ja ook anders naar alcohol ben gaan kijken en me anders daarover ben gaan voelen. En het is dan niet eens zo heel erg een rationele keuze geweest. Het is bijna zo alsof alles in mijn lijf zei, ik wil dat gewoon niet meer. En dat komt dus doordat ik me juist heel erg goed en fijn voelde en door iets heel bijzonders en iets moois ging. En alsof ik ja weer leefde. En dat juist doordat ik me zo goed voelde, dat alcohol daar niet meer bij paste. Dat voelde gewoon veel negatiever en zwaarder. En ja, het ging natuurlijk ook ten koste van een hoop van mijn fysieke gezondheid en mijn mentale gezondheid. En ik voelde me juist zo goed, dus ik wilde dat niet meer. Nou, dit was het dan. Dit was het verhaal wat ik heel graag met jullie wilde delen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren hiernaar. En ik kan me ook voorstellen dat het bepaalde vragen oproept. Nou, je mag me altijd een berichtje sturen. Mijn DM op Instagram staat gewoon open. Dus dat mag zeker. Ik vind het ook fijn dat ik het met jullie heb kunnen delen. Omdat het toch ook voor een groot gedeelte heeft bepaald wie ik nu ben. En ook de reden achter het stoppen met drinken. Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En ik zie jullie snel weer of op Instagram of luister naar deze podcast. Abonneer je als je niks wil missen. En tot de volgende. Doei!